Ja, en we zijn er weer na een tijdje alleen met wetenschap bezig geweest te zijn. Gaan we nu een politieke praattafel doen. En aan mijn zijde virtueel zit Guy Tegenbos, politiek commentator, journalist.
Dit is de praattafel podcast met Ossie en Ozier.
En Ozier komt eraan. Die zat nog in de kine, geloof ik. Want die moet nog steeds hard werken na zijn ongeval. Maar die zal zich elk moment melden. Dus zoals ik zei, welkom Guy Tegenbos. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Het is een spannende tijd hier in België. Want na een weer al bijna... Het is net geen wereldrecord. Maar als je alle formaties bij elkaar legt, dan praat je zeker over een wereldrecord. Dat geen enkel land zoveel bezig is met formaties als België. En dat ligt natuurlijk een gedeelte aan het feit dat de Waalse kant absoluut rood is. Hè. Meer naar het socialistische leunt en ook het groene. En dan de Vlaamse kant, die heeft toch overduidelijk met N-VA en het Vlaams Belang meer voor een rechtse kant. Nou ja, zie dat maar eens bij elkaar te krijgen. Zou je zelf ooit zo'n formateur kunnen zijn, denk je, in dit soort landschap?
Die ambitie heb ik niet. Die ambitie heb ik niet. Nee. Maar in alle eerlijkheid, het is moeilijk in België. Maar het is op dit ogenblik moeilijk in alle kleine landen, in alle Europese landen trouwens. Hè. Dus een groot deel van de Europese landen heeft een minderheidskabinet op dit ogenblik. En een groot deel van de Europese landen krijg je een versnippering van de politieke partijen. Ook bij jullie is dat zo, ook in Nederland is dat zo, ook in Scandinavië is dat zo. Mm-hmm. In Zweden en in Denemarken en zo krijg je versplintering van het politieke landschap. En bij ons is het alleen maar dubbel zo erg, omdat wij... Ja, België is een tweelandenland.
Zeker.
Bestaat uit twee landen die elk hun eigen weg gaan. Vlaanderen, centrum-rechts... 60% stemt centrum-rechts of rechts. Mm-hmm. In Wallonië stemt 65% centrum-links of links. Ja. En bevindt een MR, een liberale partij, zich eigenlijk ook aan de linkerkant van het spectrum. Als je dan een versplintering krijgt en dan een federale regering moet maken, dat is zeer moeilijk.
Ja.
Dus in een normaal land heb je bij zo'n verkiezingsuitslag... Kijkt men toch wel 16 uur naar de verkiezingsuitslag voor men begint aan een formatie. Mm-hmm. Bij ons heeft men niet 16 uur gewacht, niet 16 dagen, niet 16 weken, maar 16 maanden.
Ja.
En heb je een... dit is ook... Nederland heeft dat minder, maar toch ook wel. Dit is een particratie.
Ja.
Dus dit is een land dat bestuurd wordt in heel hoge mate door partijen en door strijd onder partijen. Mm-hmm. En de publieke instellingen, de administraties, de nationale banken, de planbureaus en zo, zijn allemaal ondergeschikt gemaakt aan die partijen. En die strijd onder die partijen is bijzonder heftig. Mm-hmm. Om twee redenen, omdat ze zo versplinterd zijn en dus eigenlijk heel vaak op hetzelfde kiespubliek zitten te mikken. Maar ten tweede ook, en dat is ook bij jullie het geval, omdat de boodschap van die partijen eigenlijk niet zo aangepast meer is.
Nee.
Dus wat onderscheidt die partijen nog? Dat is vaak onduidelijk. En daarom doen die zo'n grote moeite, hopeloze moeite eigenlijk, om zichzelf van elkaar te onderscheiden. En aangezien dat ze dat moeilijk kunnen met positieve dingen, doen ze dat met negatieve dingen op elkaar in te hakken.
Ja.
Door te liegen en te bedriegen, door elkaar pootje lap te doen, door enzovoorts. En dat maakt het zo'n lelijk schouwspel natuurlijk, die 16 maanden.
Ja, zeker. Want ja, als ik aan vroeger denk, hè, dan in Nederland had je de zuilen. Hè, je had de partijen, je had dan de VVD, liberaal. Je had in het midden de CDA en dan Partij van de Arbeid. En dan daarvoor had je nog Boer Koekoek met de communisten enzovoort. Maar die zuilen, en dat trok zich ook voort in de omroepen. Hè, want dan elke omroep, de VARA was links en zus en zo. Maar, dus het is alsof die zuilen overal in Europa uit elkaar zijn beginnen te vallen.
Ja, dat klopt.
En hoe komt dat? Is dat meer doordat de kiezers niet meer helemaal binnen de ene zuil? Of is het meer gewoon het aanbod wat toegenomen is? Dat meer mensen opstaan en van, ik heb ook wel wat te roepen.
Wel, de twee zitten daarin. Hè. Dus je hebt een aantal nieuwe partijen gekregen. Je hebt de Groenen gekregen, dat was de eerste beweging. Je hebt dan de rechtse partijen gekregen, dat is de laatste beweging. En daartussenin zit nog heel wat variatie. Mensen willen hun eigen stem naar voren laten komen, enerzijds. Maar anderzijds zie je dat al die partijen nauwelijks nog aanhang hebben. Hè? Mm-hmm. Dus kiezers switchen van de ene partij naar de andere. En dat betekent dat ze geen van allen nog een boodschap hebben die echt aanspreekt en die echt beklijvend is. Waar mensen bij blijven. Ik kan dat alleen maar vaststellen. Er is geen partij trouw meer. Er is geen sterke boodschap meer. Dus ik denk dat we op een of andere manier een nieuw partijenlandschap gaan moeten tekenen. Frankrijk heeft dat geprobeerd. Hè? Dus in Frankrijk heeft Macron zowat alle andere partijen laten instorten.
Ja.
En een nieuwe eerste beweging gemaakt en dan een nieuwe partij gemaakt. We gaan zien wat dat geeft op wat langere termijn. Italië heeft zijn landschap helemaal door elkaar gegooid.
Ja.
Christendemocraten verdwenen. Nieuwe partijen. Niet altijd even ernstige partijen, hè? Dus ik geef dat toe, maar nieuwe partijen zijn opgekomen. Spanje hetzelfde, mm-hmm. Duitsland minder, maar zit ook met zijn extreemrechtse partij. Ja, het wordt allemaal wat moeilijker. Ik hoop dat er nieuwe partijen ontstaan en dat, ja, dat we op die manier het landschap opnieuw kunnen herverkavelen. Hè?
Ja, ja, want sowieso hebben overal de partijen sterk dalende ledenbestanden. Hè. Vroeger had, weet ik veel, de ene partij had 500.000 leden en dat zijn er nu nog misschien 5.000 of zo.
Ja.
En komt dat omdat de mensen meer met zichzelf bezig zijn, individualistisch? Van
Nee, dat komt omdat die boodschap niet zo meer aanslaat. Hè. Dus de boodschap van het traditionele socialisme, ja, dat pakt geen verf meer. De boodschap van de christendemocraten, dat slaat ook al niet goed meer aan. De boodschap van de liberalen, ja, vrijheid, vrijheid. Iedereen is voor vrijheid. Hè. Waar onderscheiden de partijen zich nog op vandaag? Groot vraagteken. En dan doen ze vruchteloos moeite om dat toch op te poken, de verschillen op te poken. En dan bestrijden ze elkaar meer dan dat ze hun eigen ideeën uitdragen.
Ja, ja, en dan denken ze, nou ja, ik kan met een niche-boodschap krijgen, kan ik misschien toch wat aanhang vinden die zich sterker verbindt dan met die meer algemene, de arbeiders of de liberalen of zo.
Ja, en als ik de ander zwart maak, dan zullen ze wel naar mij komen. Hè?
Ja, ja, negativisme.
Als ik de ander slecht maak, negativisme over de anderen. En dan komen ze wel naar mij, maar als iedereen dat doet, dan schiet er niks meer over. Nee. En dat is wat wij meegemaakt hebben. Dus 16 maanden lang is de partijenstrijd niet gegaan over ik ben voorstander voor dit en ik ben voorstander voor dat. Maar ging het erover van de ander zwart te maken.
Mm-hmm. Ja, er was vroeger een ander soort respect misschien voor elkaar. Of is het nu vechten voor dat momentje in het journaal om toch maar die soundbite te krijgen van...
Ja, zij doen dat laatste. En er was een groot geloof dat je jezelf kon onderscheiden door de ander zwart te maken. Maar dat is nu plots gedaan.
Oké.
Plots hebben we een regeerakkoord.
Ja.
En plots hebben we het licht gezien, hebben onze partijen het licht gezien. En vallen ze in mekaars armen en prijzen ze mekaars leiders die ze gisteren de grond inboorden. En ja, het is helemaal anders nu.
Ja, ja.
De wereld is veranderd.
Zomaar binnen een paar dagen tijd, hè?
Ja.
Veel mensen in Nederland die snappen nog niet waar die kreet Vivaldi... want dat hoor je de hele tijd. En ik ben het eigenlijk ook niet helemaal kunnen snappen. Wat is de...
Wel, men dacht van de vier grote politieke families... de liberalen, de socialisten, de christendemocraten en de groenen bijeen te brengen...
Aha.
In een coalitie... En dan in plaats van de vier kleuren, het is over de vier seizoenen. En de vier seizoenen, dat is natuurlijk Vivaldi als componist. Het plaatje klopt niet helemaal. Hè. Het plaatje Christendemocraten, dat is maar één van de twee christendemocratische partijen erbij. De CDH, de Franstalige Christendemocraten, heeft men eruit gebonjourd.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is alleen... De Christendemocraten zelf die spreken van Avanti, vooruit.
Ja.
Dat is dan weer de Italiaanse vertaling van de nieuwe naam die de SPA, de Socialistische Partij, wil aannemen.
Ja, dat was ook...
Die gaat terug naar vooruit. Dat was de oude naam van de coöperatie van de socialisten in Gent.
Ja.
En dat is ook En Marche. Dat is de naam van de beweging van Macron in Frankrijk. Hè?
Alleen hier klinkt dat toch anders. Ik denk dat die kreet een hoop mensen de nek haren. Dat is meer zo vooruit, schiet op. wat ik wel één ding typisch vind, we spreken de hele tijd over twee landen, hè, de Walen en de Vlamingen, maar er is ook een Duits segment en die horen we of zien we, die zitten helemaal niet in de federale.
Nee, maar de Duitsstaligen, laat ons eerlijk zijn, dat is een gemeenschap apart. Maar eigenlijk gaat het over 60.000 inwoners, 60.000, 65.000 inwoners. Dus dat is minder dan de stad Mechelen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus die hebben een eerbare positie als derde taalgemeenschap. Maar dat is een zeer klein taalgemeenschapje. Hè?
En die doen het geweldig, want je hoort er nooit over. Dat zoomt als een Duits horloge, denk ik dan maar.
Ja, dat draait daar goed. Dat zijn ook degenen die nog het meest tweetalig zijn of drietalig zijn in dit land. En dat draait eigenlijk vrij goed. Maar het land zelf zit met twee grote taalgroepen. Dus de neiging om van Vlamingen en Walen te spreken, maar het gaat eigenlijk over Nederlandstaligen en Franstaligen.
Ja.
Die dominant zijn, de Franstaligen denken nog steeds dat ze dominant zijn in Brussel.
Mm-hmm.
Terwijl Brussel al lang een stad is die een multinationale stad is, waar heel veel nationaliteiten wonen, heel veel talen gebruikt worden en waar het Frans nog gebruikt, de voertaal is voor 50% mm-hmm. van de mensen. Het Nederlands voor 10% van de mensen. En dan heb je voor 20% Engels en voor 20% Marokkaans, Turks, weet ik veel wat nog.
Ik denk dat plaatje...
Immigrantentalen.
Ja.
Dat is ook het plaatje van Amsterdam, hè?
Ja, Amsterdam, Rotterdam. Ik denk dat al die havenstedenachtige, dat zijn agglomeraties. En er is toch wereldwijd ook een trek naar urbanisatie. Dus vooral de migranten die zullen eerder naar Amsterdam gaan dan naar Appingedam of naar Klemzeelen of weet ik veel wat er.
Maar Vivaldi, om daarop terug te komen, Vivaldi is eigenlijk het Franstalige model. Hè? Dus je had eigenlijk na de verkiezingen had je drie mogelijkheden. Ofwel leun je aan bij het Vlaams politiek model en dat zegt je verzamelt de centrumrechtse partijen. Ofwel leun je aan bij het Franstalig model en dan neem je de Waalse regering, dat is groen plus rood plus blauw.
Ja.
Hè? Dus paars-groen. Dat is het Franstalig model, dat is het Vivaldi-model.
Ja.
Ofwel, en de langste tijd zijn de pogingen daar naartoe gegaan, ofwel proberen we een federaal model te maken. Dat wil zeggen, met de twee sterkste partijen van de beide kanten. De rechtse N-VA en de linkse PS. N-VA aan de Vlaamse kant en de PS aan de rechtse kant. En daar een aantal andere partijen bij om aan de helft te geraken.
Ja.
Maar uiteindelijk is het Vlaamse model zeer snel afgewezen. De strijd is dan heel lang gegaan om te proberen een federaal model met de twee grootste krachten van de twee grote gemeenschappen bijeen te brengen. Maar ook dat is mislukt. En dus hebben we nu een regering van het Waalse model, het Franstalige model.
Ah ja.
Die eenzelfde coalitiesamenstelling heeft als de Waalse regering.
Oké.
En dan zat je natuurlijk met een dominant Franstalig model. Mm-hmm. En om dat een beetje een saus te geven en aanvaardbaar te maken voor de Nederlandstaligen, zet men dan een Nederlandstalige premier daaraan.
Ja, de belangrijkste posten, geloof ik, die zijn toch naar de Vlamingen gegaan. En dat is misschien met in het achterhoofd ook het idee dat nu het Vlaams Belang en N-VA, dus de rechtse kiezer, die voelt zich buitengesloten. En men was doodsbang voor een nieuwe verkiezing, omdat dan waarschijnlijk dat aandeel nog veel groter gaat worden. Omdat die mensen voelen zich nu helemaal niet goed, hè?
Ja, dus als je regering maakt op het Franstalig model, dan moet je zien dat je een aantal toegevingen doet aan de Vlamingen om dat verteerbaar te maken. Hè?
Mm-hmm.
En dus heeft men een Vlaamse premier gegeven of schoon. De logica is dat de grootste partij de premier levert. Hè?
Mm-hmm.
Dat is de logica, maar dat heeft men niet gedaan. Men heeft een kleine partij genomen en die premier gemaakt om een Vlaamse vlag te hebben. En twee, tijdens de onderhandelingen zijn de Vlaamse partijen erin geslaagd om de belangrijkste, de zwaarst wegende posten naar zich te halen.
Mm-hmm.
Dus financiën, binnenlandse zaken, sociale zaken en volksgezondheid. Dat soort dingen is in Vlaamse handen.
Oké, dat zal ook weer aan de Franse kant allerlei fronsingen opleveren, denk ik, op den duur.
Ja, absoluut, absoluut. Dat, maar voorlopig is alles pijs en vrede.
Ja, we hebben eens gekeken naar de samenstelling van het hele gebeuren. Dus nou ja, Vlaanderen leunt naar rechts en de Walen stemmen meer, of het Frans sprekende gedeelte. Dus nu, wat we hebben is nogal versnipperd partijenlandschap. Vanmorgen zag ik dan wel, zoals bijvoorbeeld meneer Calvo van de Vlaamse Groenen, die toch wel ineens heel erg loyaal was en zelfs mee was met het nieuwe immigratiebeleid en zo. Dus eigenlijk zijn ze nu super loyaal. Is dat meer van... ik geloof dat Filip erbij komt. Ja, één moment. De heer Philippe Ozier is er ook.
Hallo, hallo.
Dag, Philippe.
Goedemiddag.
Dag, Guy.
Alles goed met jou?
Alles betrekkelijk goed met mij. We staan iets verder in de revalidatie, maar het is nog een lange weg te gaan. Zoals dat we nog een lange weg met onze regering hebben, Guy.
Ja, 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 maar alles is terug bij zijn vrienden.
Is het voor jou makkelijk om een paar dB van jouw volume af te halen, misschien?
Ik kan wat verder van de micro.
Oh, oké, dat zal ook helpen. Ja, we waren net bezig met de inleiding van wat er nu allemaal aan de hand is. De nieuwe regering, de nieuwe regeringsverklaringen enzovoort. Dus wat hebben we nu? We hebben een 4-seizoenen coalitie op een Franstalig model gebaseerd met een heel erg versplinterd landschap. En ja, ik weet niet, Philippe, hoe jij dit alles hebt beleefd, want ik weet dat jij daar ook wel ideeën over hebt.
Ik heb hier het bonte gezelschap voor mij. Mm-hmm. Het is op VRT Nieuws, onze Vlaamse staatstelevisie, op de nieuwssite van VRT zie ik een bont gezelschap, allemaal lachende gezichten. Ergens vind ik dat heel goed voor ons land. En ik denk dat velen met mij dat beamen, dat het verschrikkelijk is voor een land, voor een schip, om stuurloos door een crisis zoals de coronacrisis te sturen. Dat is gewoon sociaal gezien gebeuren er drama's, maar economisch gezien zijn er drama's al heel erg zich aan het afspelen. En politiek zaten we in België in een situatie van een soort van gedoogbeleid, gesteund door het parlement. Geraak je niet meer verder, ja. Daar overleef je mee.
Ja. Ja.
Dus ik ben positief, dat is mijn positieve laak. En ik zal het voorlopig afsluiten bij een licht negatief. Negatief is het de olifant in de kamer, regie, de representatie binnen de democratie, ja, en dan word je gerepresenteerd door mensen waar dat je democratisch nog niet eens de kans hebt gehad om je stem al dan niet uit te brengen.
Ja, dat is.
En dan zijn we in België beland en Guy kan het hier eventjes overnemen. Ja, dat is ons Belgisch systeem.
Ja, dat is een tweelandenland. Dus je probeert een federale eenheid te maken van twee verschillende landen. Ik denk dat je dat beter openlijk zou doen en de federale regering gewoon zou vormen met stukken van de Vlaamse regering en stukken van de Waalse regeringen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk veel beter. En dan heb je onderhandelde beslissingen. Twee, denk ik dat het beter is van nog een aantal bevoegdheden van de federale regering weg te nemen, onder andere de volksgezondheid en zo. Geef dat allemaal aan de deelstaten, dan maak je het makkelijker om te besturen. Nee. En dat is ook veel duidelijker en veel beter. Dat zijn typische beleidssectoren waarbij je zo dicht mogelijk bij de burger moet aansluiten.
Ja, dat dicht bij de burger zitten is juist het probleem. En misschien voor de Nederlandse luisteraars, dat een heel groot deel van onze luisteraars uitmaakt. Voor de Nederlandse luisteraars nog eens heel kort. Wij worden nu bestuurd door deze nieuwe regering. Maar die nieuwe regering die is helemaal niet een kleur van wat er in Vlaanderen leeft. In Nederland hebben ze zeker en vast de gele vlaggen met de zwarte leeuwen gezien enkele dagen geleden.
Ja.
Een bepaalde politieke richting die de Vlaamse eigenheid opeist en daar een thema van maakt. Dat is natuurlijk omdat deze regering eraan zat te komen.
Ja, maar dat We hebben straks al even besproken, ja. Dus Vlaanderen stemt overwegend voor 60% rechts of centrumrechts.
Ja.
Wallonië stemt overwegend 65% links of centrumlinks.
Ja.
En daaruit moet je een regering maken of een bestuur maken. Met in verstande dat een Vlaming kan niet stemmen voor of tegen die Franstalige partijen.
Nee.
En een Franstalige kan niet stemmen voor of tegen de Nederlandstalige partijen. En dan heb je een beetje een geblokkeerde situatie. Dus geef mij dan een confederaal bestuur waarin de Vlaamse regering die de eigen materies van Vlaanderen behandelt en de Waalse regering en de Brusselse regering samen een soort confederale regering vormen, zoals we een confederaal Europa hebben. Ja, ja. Dat lijkt me wat beter.
Maar
goed, daar zijn we voorlopig niet aan toe.
Nee, maar je noemde even die ontkoppeling van bijvoorbeeld gezondheidszorg en sociaal beleid. Tussen de, maar de Franstaligen zijn daar virulent tegen. Dat is niet eens bespreekbaar.
Pas op. Onze vriend Magnet Wauw heeft een tijd onderhandeld met de PS, dus de PS-voorzitter. Voorzitter van de Franstalige Socialisten heeft een tijd onderhandeld met Bart de Wever van de Vlaamse Nationalisten. En zij waren het eigenlijk eens over een vergaande splitsing van de bevoegdheden gezondheidszorg en de bevoegdheden werk bijvoorbeeld. En de Waalse socialisten zijn eigenlijk vrij autonomistisch ingesteld en willen eigenlijk ook wel die bevoegdheden naar de eigen deelstaten trekken. De liberalen en de groenen van Franstalige kant zijn daar zeker niet voor gewonnen. De liberalen van Vlaamse kant waren daar vroeger wel voor gewonnen, maar om een of andere reden zijn ze geswitcht.
Ja, de Vlaamse vleugel binnen de, want daar wil ik het ook eventjes over hebben. Als je dan kijkt naar welke partijen en naar de Nederlandse luisteraar nogmaals, daar zitten heus wel Vlaamse partijen in die regering. Daar zit zelfs een partij die Vlaanderen in de naam heeft in die regering. En de VLD heeft ook Vlaanderen in haar naam, maar nu helemaal niet meer in haar keuze. Zij is volledig naar de MR, dat is de Mouvement Régional, dat is de liberale vertegenwoordiging in Franstalig België, nogmaals, waar ik als Vlaming, Guy als Vlaming, niet op kunnen stemmen.
Nee.
Ja. Maar dat is,
Dus een stem voor de VLD, dat is helemaal geen stem voor die MR. Maar VLD is wel achter de schermen, volledig met die MR een soort van... Ik had bijna terug flashbacks naar de nationale PVV-lijst.
Ja. Dus in de strijd... Dus je hebt een 16 maanden partijenstrijd gehad. En een van de dingen die partijen in strijd gooien, is hun verwantschap over de taalgrens heen. Dus als ik de standpunten zie van de SPA, van de Vlaamse socialisten en van de Waalse socialisten, daar zit een kloof tussen. Hè. Die zijn wel een beetje verwant, maar die zijn ook evenzeer niet verwant. De Waalse liberalen zitten vaak, als je naar de links-rechtsschaal gaat kijken, zitten vaak op een punt dat zeer dicht ligt bij waar de Vlaamse socialisten staan. Maar toch beroepen zij zich in deze partijenstrijd voor de regeringsformatie, hebben zij zich beroepen op de nationale politieke families. Van wij zijn één. Maar die zijn qua standpunten helemaal niet één. Nog de socialisten, nog de liberalen, nog de groenen. Daar heb je ook een serieus aantal spanningen.
Ja, dat is wel daar.
En de Franstalige groenen.
Ik denk dat wegens die spanning, Guy, een iets wat in de verticale lengte uitgedaagde persoon een groot mes uit zijn rug nog aan proberen te putten, als ik het met wat humor mag zeggen.
Ja, maar dat...
Daar is iets gebeurd.
Ja, dat was een interne strijd. Hè? Dus eigenlijk hadden de Vlaamse Groenen hadden vier mensen die ze naar voren konden schuiven. Dat was Mirjam Almaty, de voorzitter zelf kon zich naar voren schuiven als ministerkandidaat. De fractieleider in de Kamer kon zich naar voren schuiven. Dan had je Elke van den Branden, die zowat de trans, die nu in het Europees Parlement zit, zeer bekwaam politica. En denk ik zo wat de enige toppolitica transgender in Europa die je kent. Ik denk dat hier de partijvoorzitter ook wel haar gewicht heeft gebruikt. Miriam Almaty heeft zich in de eerste plaats...
Ja, dat is een serieus gewicht, mogen we dan zeggen?
Ja, ze heeft zich in de eerste plaats zelf teruggetrokken als kandidaat. Dus hadden we nog 3 kandidaten over voor 2 plaatsen in de regering. Ja. En ja, dat is... Van de 3 zou dit zeer pijnlijk geweest zijn. Hè? En men heeft de voorkeur gegeven aan de 2 dames. En Christophe Calvo, de fractieleider in het parlement, die zeer flamboyant is, heeft men laten vallen. Terwijl hij nogthans, de 2 anderen ook, terwijl hij nogthans een groot deel van de regeerverklaring van het regeerakkoord mee geschreven heeft.
Precies, hè? Hij was bekwaam, hè? Als ik dan als neutrale toe...
Ja, zeer bekwaam.
Hij had adelbrieven te tonen die, ja, met alle respect, Petra de Sutter wel... Want die Europese ervaring en die jaren aan de top meelopen, ook in de medische wereld, zeer bekwaam persoon. Maar ik ben de naam alweer vergeten van mevrouw elektriciteit daar. ik vond het een vreemde keuze. En Guy, ik begin dan altijd...
Nee, je kent haar niet natuurlijk. Ik ken haar wel. Dat is een advocate die jarenlang... zij komt uit de partij. Dus
ja.
10 jaar geleden heeft ze in het parlement gezeten. Ja. Is ooit zelfs kandidaat voorzitter geweest voor die partij. Heeft het niet gehaald, maar was dan ondervoorzitter van de partij. Dus kent de partij door en door. Mm-hmm. Maar heeft 10 jaar topwerk gedaan als advocaten in het energie- en milieudossier. Dus die kent dat goed. Dat is het punt niet. En als men die portefeuille... dan had ze toch wel heel sterke kaarten. Dat is een onbetwistbaar feit. Maar ik wil zeggen, alle 3 de kandidaten hadden zeer sterke kaarten.
Ah, ja. En toch ga ik dan, omdat we nu over de kandidaten bezig zijn en uiteindelijk de mensen die ministers zijn geworden, als ik naar de andere partijen kijk, er zit voor mijn gevoel... En mijn kennis en mijn ervaring heel veel groentjes bij. En dan hebben we het niet over de partij, maar dan hebben we het over de ministeriële functie of hoge ambtelijke functie. Groen op dat departement. En dan heb ik het vooral over de Vlaamse kandidaten, maar ook als we dan kijken dat de Waalse kandidaten... een broer van in de...
Ja, dat nepotisme.
...hebben gemaakt. Hè? Gewoon, ja, toch een beetje omdat hij familie van is. Want niemand in Vlaanderen wist nog van het bestaan van een broer van Louis Michel. Dus nee. Die kwam uit het niets, zal ik zeggen. Er zitten daar ook andere mensen bij die nauwelijks enige ervaring hebben op nationaal politiek niveau of regionaal politiek niveau. En dan heb ik zoiets... Hebben ze wel vertrouwen in hun kandidaten? Of is dit... Het zal een beetje een spel van... Het zal een moeilijke periode worden. Daar willen we ons niet aan branden met onze echte topkandidaten.
Nee.
Dat is een stoute vraag, hè?
Nee? Dat speelt echt niet. Dus wat ik daar straks gezegd heb voor je was toegekomen, is dat alle partijen in wezen hun identiteit kwijt zijn. Dus ze hebben een gedachtegoed, denken ze nog, maar dit slaat niet meer aan. Hun kiezers zijn ook niet trouw. Hun kiezers gaan alle richtingen uit, komen heen en weer, verlaten de partij, stemmen voor iemand anders, komen nog eens terug, enzovoort. Dus
daar ga ik
ze zijn hun gedachtegoed kwijt. En sommige partijen vertalen dat in het inschakelen van totaal van de witte konijnen, zoals wij dat noemen. Het CD&V heeft dat nu gedaan. Nieuwe elementen, nieuwe mensen naar voren schuiven en zijn ervaren rotten. CD&V heeft dat nadrukkelijk gedaan.
Ja, heel nadrukkelijk.
VLD maar op 1 punt. SPA heeft dan weer iets heel anders gedaan. Iemand die al 10 jaar uit de politiek was en die de Nederlandse vrienden ondertussen kennen van op de Universiteit van Amsterdam, waar hij een van de belangrijkste professoren is in sociaal beleid en armoedebeleid en Europees sociaal beleid, Frank van den Broeke, teruggehaald.
Ja, dat weet ik, maar eventjes een petit histoire. Mijn kinesist vandaag was niet tevreden dat meneer Van der Broeke terug naar sociale zaken kwam.
Nee.
Want wat heeft meneer Van der Broeke allemaal gedaan in zijn vorige beleid?
Wel, in zijn vorige beleid heeft hij, en ik begrijp dat uw kinesiste daar niet zo gelukkig over is.
Ja, ja.
Maar een van de problemen waar hij op stootte was op een totaal overaanbod aan kinesisten in België. Dus we hadden veel meer kinesisten dan we ooit nodig hadden. Dat leidt tot twee negatieve effecten. Ten eerste naar kinesisten die te weinig werk hebben en daardoor hun werk niet meer in de vingers hebben. En de twee kinesisten die vruchteloos pogingen doen om toch maar werk bijeen te scharrelen en toch maar patiënten aan te moedigen om terug te komen en te blijven behandeld worden enzovoorts. Mm-hmm. En toen heeft hij de drastische keuze gemaakt om te zeggen, ik stop met het opleiden van kinesisten en ik moedig kinesisten aan. Ik ga ze zelfs betalen als ze zich willen herscholen tot een vak waar we manifest mensen van te weinig hebben, tot verpleegkundigen.
Ja, en meer...
dat heeft bij een aantal kinesisten een grote woede veroorzaakt in die tijd die ze nog altijd niet verteerd hebben. Dat is ondertussen 15 jaar geleden.
15 jaar, hè? Ja.
Ja, ja.
En zeker bij iets oudere generatie van kinesisten is dat volledig in de foute keelgat geschoten.
Ja, ja. Er is nog een tweede groep die zeer zwaar getild heeft aan Van den Broeken. Van den Broeken is 4 jaar minister van Werk geweest in de federale regering Verhofstadt 1 en is 1 jaar minister van Sociale Zaken geweest in de regering Verhofstadt 2. En dat betekent dat het gezondheidsbeleid onder zich had. En onder andere die truc met de kinesisten toepaste, maar ten tweede ook de zogenaamde referentiebedragen invoerde. Dit wil zeggen, de ziekenhuizen gingen controleren op hoeveel ze aanrekenen voor een aantal standaard ingrepen voor een appendectomie. Dus appendix wegsnijden en zo. Dus van dat soort standaard ingrepen. En dan bleek dat de Franstalige ziekenhuizen veel meer daarvoor aanrekenen dan de Vlaamse ziekenhuizen. Nee. En het is toen dat de PS aan toenmalig voorzitter van de SPA in Vlaanderen, Stief Stevaerts, gezegd heeft, haal je Van den Broeken hier weg, want of we begaan een ongeluk. Ja. En dus zij konden er absoluut niet tegen dat Van den Broeken, die een zeer rechtlijnig figuur is, niet gemakkelijk te vermurwen is voor de belangen van Jantje en Pietje te dienen, die een zeer rechtlijnig figuur is en die een aantal dingen wou saneren in de Franstalige gezondheidswereld. En zij wilden daar absoluut niet van weten. Ja. En Van den Broeken is dan moeten vertrekken uit de federale regering. Stevaerts heeft toegegeven aan de PS en heeft Van den Broeken dan minister van Onderwijs en werk gemaakt in de Vlaamse regering.
Ja, ja. Ik hoop maar dat voor meneer Van den Broeken dat hij niet in een revalidatietraject terechtkomt of zo, dat hij naar een kinesist toe moet.
In alle eerlijkheid, een van de verwijten die je nu kunt maken aan de nieuwe regering is als je een coalitie maakt met 7 partijen. Wat is dat dan? Dan neem je de leuke dingen van elke partij. Dus de ene partij wil meer geld voor gezondheidszorg, dan de partij wil minder belastingen, de derde partij wil
absoluut
meer pensioenen, de vierde partij wil. En je telt
dat is de aard van het beestje. Hè? Je kan een cirkel, een pizza, die kan je nog comfortabel door 4 delen. Hè? Als je begint te delen door 5 of 6, dan vallen de stukjes vlees eraf.
Ja.
En als je het door 7 moet snijden, dus als je één idee, onze luisteraars eventjes, één idee, moet je 7 winden op loslaten.
Bijvoorbeeld, neem immigratie.
Dat gaat ruiken natuurlijk, dat gaat ruiken, Enrique.
Ja, dat is...
Krijgen we hier nou misschien ook zo Italiaanse toestanden? Want daar heb je al heel lang een soort versplinterde toestand, wat dan ook resulteert in jaarlijkse regeringswisselingen. Er is geen land ter wereld wat zoveel regeringen heeft gehad sinds de oorlog.
Ja, dat is juist. Maar ook een optelsom van wensen allerhande, zonder dat er één wens is die wordt uitgediept. Hè. Dus mijn voorbeeld is de 1500 pensioen.
Ja.
Dus
dat is heel belangrijk.
Minimum pensioen van 1500 euro voor iedereen. Dat was een slogan die gedeeld werd door linkse en rechtse partijen.
Dus
het uiterst rechtse Vlaams Belang had dat in zijn programma staan.
Ja.
En de uiterst linkse PTB, PvdA, had dat ook in zijn programma staan. En eigenlijk was het een eis van de traditionele Vlaamse socialisten die het als eerste geformuleerd hadden. Maar laat ons eerlijk zijn, ons pensioenstelsel, Nederland heeft zijn pensioenstelsel hervormd na jarenlange discussie.
Ja.
En dus men nu bijna tot een eindpunt gekomen, het deint nog wat uitzorgen, maar Eigenlijk is de rust teruggekeerd in dat dossier. Maar men heeft daar een grondige hertekening gemaakt. Ons pensioenstelsel is nog veel ouder dan dat van jullie. Is veel meer caduc dan dat van jullie ooit was. Daar bovenop een eis stellen naar 1500 minimum pensioen voor iedereen, dat lost eigenlijk niet veel op, want dat maakt het even onbetaalbaar dan het vroeger al was.
En een klein detail, er is nog steeds wel grote onduidelijkheid, want niemand zegt erbij of het netto of bruto is.
Ze zeggen er niet bij of het in Indische rupees is. Of in euro's.
Ja, en dan nog...
Het compromis is dat men het toekent na 45 jaar werken, wat bijna niemand tot nu toe doet. Maar goed, pro rata voor degene die minder werken. En dat het bruto zou bereikt worden tegen 2024, dus op het einde van deze regeerperiode.
Ah.
En netto tegen 2030. Dat is
als alles mee zit, zo.
Ja, als alles mee zit.
Maar
ondertussen krijg je natuurlijk ook de inflatie.
Ja, maar er speelt nog iets mee.
1300 euro nu is in 2030 1500 euro, hè, dus daar moet je niet veel moeite doen.
Maar dit is een
heel oppervlakkige ingreep die wel aanslaat, maar die niet de pensioenen hervormt. Nu wil het toeval dat professor Van den Broeke, toen hij vertrok naar Amsterdam, nog een opdracht heeft gehouden in België. 10 jaar geleden gekregen van de huidige premier, van de nieuwe premier, De Croo, die toen minister van pensioenen was. En die aan Van den Broeke en 11 andere wijze pensioenspecialisten de opdracht gaf van teken mij zijn nieuw pensioenstelsel uit. Ze hebben dat toen gedaan. Dat is klaargeraakt voor de start van de vorige regering. Dus dat was een ideaal scenario voor de vorige regering om de pensioenen te hervormen. Mm-hmm. Die heeft daar niks van gebakken. Die heeft daar 2 kerstjes uitgepikt. Namelijk knabbel wat af van de ambtenarenpensioenen. En ten tweede verhoogde pensioenleeftijd. En voor de rest heeft ze aan hervorming niks gedaan.
Ja.
Wat is de grote uitdaging nu? Men heeft Frank Van den Broeke binnengehaald. Men heeft die niet op pensioenen gezet. Die heeft de post volksgezondheid en sociale zaken.
Dat is onze nieuwe Maggie de Blok.
Naast hem zit een Franstalige die wel de bevoegdheid pensioenen heeft en daar niet veel kennis van heeft.
Ja.
En je hebt nu Frank Van den Broeke die de gewoonte heeft om zijn gedachten te zeggen en zich te bemoeien met alles waar hij denkt iets van te weten. Maar pensioenen kent hem nou wel iets. Dus dit wordt een van de grote spanningsvelden. Hè?
Ja.
De man die een grondige en diepgaande hervorming zal vragen.
Ja.
Die ook altijd gezegd heeft van... je moet dat doen in overleg met uw sociale partners. En sociale partners in België zijn helemaal niet zo overleggezind meer dan de Nederlandse confederaties. Maar goed, hij zal op die nagel blijven kloppen. En de anderen zullen moeten dulden dat hij zich daarmee bemoeit.
Ja.
Dat vind ik hoopgevend, omdat dat een man is die bewezen heeft in het verleden dat hij voor diepgaande hervormingen durft gaan. Terwijl anderen dat hier vaak niet durven. Hè. Dus dat is voor mij toch wel een punt van hoop.
Ja. Nu 2 dingen. Hè. De moeder van mijn echtgenote, die is nu 96. Die is nog steeds gezond en die leeft nog. Die heeft heel de corona overleefd. Maar wat ik dus verbluffend vind... Zij is echtgenote van een ex-militair. Dus die heeft een pensioen, ik denk, van iets van 1600 euro. Dus dat is een goed pensioen. Maar die moet wel elk jaar iets van 2500 euro belasting daarover betalen. Dus dadelijk trekken ze dat pensioen op naar die 1500. Maar dan verzinnen ze wel weer een truc dat je dan weet ik veel hoeveel... Dat is toch ook bizar dat je dus dat pensioen wat je dan zogezegd verdiend hebt over je heel je leven en dat ze daar dan toch nog even passeren van hallo, wij willen daar een stukje van terug.
Ja? Nou, dat vind ik nou eigenlijk niet abnormaal. Bedoel, mijn loon heb ik ook verdiend en dat gaat ook een stuk af. Hè?
Ja, maar dat is misschien anders. Dan zou ik zeggen, geef dan 1500 dus euro
dat
pensioen.
De lagere pensioenen hoeven geen belasting te betalen bij ons. Het is zo geregeld dat de normaal werknemerspensioen dat gemiddeld 1300 euro is per maand. Bij ons, daarop wordt geen belasting gegeven. Als je daar boven gaat, begint er stilaan belasting te komen.
Dus het blijft gewoon 1300.
Wel, op termijn gaat het daar naartoe.
Ja. Ja, cruciaal is de verwoording van het regeerakkoord. Hè? Want ze zijn slim, hè? Bij de nieuwe regering. Het spreekt letterlijk van, we gaan in de richting van 1500 euro netto.
Ja, dat vind ik een mooi... Allee, dus... Ik ben degene die nog op de meest scherpe manier heeft aangeklaagd op manier waarop de onderhandelingen, of de zogezegde onderhandelingen in die 16 maanden lang hebben plaatsgehad. Dat was schandelijk. Dat was niet mooi, dat was lelijk. Mm. Lelijk en smerig. Nu heb je een regeerakkoord waarin men in lieftallige bewoordingen een aantal dingen formuleert. Maar
ja, ik was condooms naar het scherm aan het werpen toen ze daar met twee stonden. Van, doe dit veilig, mannen. Doe dit veilig. Jullie zijn aan het knuffelen.
Ja, een nieuwe regering heeft het recht om met een nieuw blad te beginnen. Hè. Dus ik ben zeer sceptisch over de realisatie van al wat daarin staat. Maar als journalist, als professioneel waarnemer, moet ik zeggen dat ze van een nieuw blad beginnen. En dan... Ja, hoe moet je compromis maken over die pensioenen? Hoe moet je dat neerschrijven? Als zij zeggen, we gaan in de richting van, dan kan ik niet anders dan dat relatief eerlijke positie noemen. Dus ze weten dat ze in die 3,5 jaar die ze nog hebben, dat ze niet kunnen garanderen dat iedereen dat bereikt. En dat ze ook niet weten hoe dat ze het gaan bereiken. Ze weten niet welke methodes ze precies gaan gebruiken. Dat heb je als je met 7 partijen zit. Hè? Dus Jantje wil het zo en Pietje wil het zo.
Dus je krijgt nooit een...
Voorlopig is het akkoord van jongens, we gaan proberen in die te werken.
Ja, maar je krijgt eigenlijk altijd een veel minder kans op een echt kordate beslissing van zulks Vivaldi-project natuurlijk. Hè? Dus daar...
Ja, maar maak je nu toch ook geen illusies. Hè? Dus de Britten die kiezen de ene partij of de andere partij.
Dat is ook weer waar.
Heb je de indruk dat uw Boris Johnson, die heeft gezegd dat we in die richting gaan. Maar na een half jaar blijkt al dat Boris Johnson niet meer in die richting gaat. Hè, maar dat hij afwijkt.
Ja.
Dus ja, dit hoort bij de democratie. En het spel is dat je politici er voortdurend moet kunnen oppakken. Want je hebt gezegd dat we naar daar gaan en je doet dat niet. Nee. En dan vind ik in de richting van... Ja, dan weet je niet. Het kan 1501 zijn of 1499. Maar in de richting van, dat vind ik dan nog eerlijk.
Mm-hmm.
Maar ik zal genadeloos oordelen als ze echt niet bereiken wat ze beloofd hebben.
Nee.
Maar voorlopig moet je uitgaan van, bon, ze hebben een meerderheid. Dus we vertrekken van een wit blad.
Ja. En wat ik ook niet begrijp, dat de mensen al niet lang super boos zijn. Want er is hier een of andere regeling ook dat enkel gepensioneerden die minstens 20 jaar als ambtenaar hebben gewerkt. Of 30 jaar als werknemer of zelfstandige hebben recht op een wettelijk minimumpensioen. Hoe kan je dat verschil nu uitleggen zonder dat het volk gewoon ambtenaren gaat haten? En wat is dit voor een tweelagen samenleving? Dat kan toch
wel zijn. Je hebt drie stelsels. Uit de 19e eeuw hebben we dat overgeërfd, dat we drie pensioenstelsels hebben. Het pensioenstelsel
de 19e, niet de 20e, maar dat is nog één eeuw terug.
Eeuw, we hebben drie pensioenstelsels, één voor de zelfstandigen, één voor de werknemers en één voor de ambtenaren. En eigenlijk is alleen dat stelsel van de ambtenaren een volwaardig pensioenstelsel op dit ogenblik. Daarmee kun je je levensstandaard handhaven. Het pensioenstelsel van de werknemers is wat ondermaats geworden in Europa. In de jaren 80 was dat nog een van de modellen in Europa. Maar vandaag is dat ondermaats. Dus als je een gemiddeld pensioen van 1200 à 1300 euro per maand hebt, dat kun je echt niet riant noemen. Hè?
Nee.
Dat kun je niet riant noemen. En men heeft dat niet ontwikkeld of amper ontwikkeld wat in Nederland wel ontwikkeld is. Dat zijn de aanvullende pensioenen, de bedrijfspensioenen die je opbouwt.
Mm-hmm.
Dat is bij ons, de vakbonden hebben dat bestreden tot eind de jaren 90. Die wilden daar niet van weten. Die hielden vast aan het wettelijk pensioen. Dat, net zoals het ambtenarenpensioen, een het behoud van de levensstandaard moest verzekeren, terwijl je weet dat dat niet kan.
Nee.
En dan heb je het zelfstandige pensioen, dat compleet ondermaats is. En waarom is dat ondermaats? Omdat de zelfstandigen of hun organisaties niet wilden betalen voor een deftig pensioen. Mm-hmm. En de jongste jaren heeft men telkens met de liberalen in de meerderheid, in de regering, heeft men telkens de uitkeringen van de pensioenen van de zelfstandigen opgetrokken, zonder ze te laten meer betalen. Dus het aandeel van de overheid daarin wordt groter en groter. Dat pensioen van de zelfstandigen was zo ondermaats dat niemand zich daartegen verzet heeft. Als je een gemiddelde pensioen hebt van €600 per maand, ja, dat is schandelijk. Ja. Dat is schandelijk. Ja. En dus men is dat nu aan het optrekken in de richting van de werknemerspensioenen. Helaas, zonder de zelfstandigen daar meer voor te laten betalen.
Okay.
Dus dan maak je het financieel caduc. En aan het pensioen van de werknemers verandert men nauwelijks iets. En pensioen van de ambtenaren is men aan het aftakelen. Mm-hmm. Als men dat zou aftakelen voor de hoogste ambtenaren, kan ik dan ook verdedigen voor de best betaalde. Die hebben inderdaad een zeer behoorlijk pensioen op kosten van de overheid en van de belastingbetaler. Maar eerlijk gezegd, hun collega's in de privésector hebben ook een zeer aanvullend pensioen. Hè?
Ja.
Dat is dan ook betaald met het geld van de klanten. Maar, bon. maar goed, dus dat je van die hoogste pensioenen wat afknabbelt, maar de lagere ambtenaren, die hebben geen riant pensioen. Die zijn ook rond de 1500, 1600. Dat is niet riant, hè?
Nee, zeker niet. Riant.
En wat men ondermaats ontwikkeld heeft, is dus dat aanvullend pensioen dat werkgevers en werknemers opbouwen. Ons pensioenstelsel is zo caduc als wat. Hè? Dus ja. Daagt mij niet uit. Ons pensioenstelsel is zo caduc als
absoluut.
Wat. Het Nederlandse stelsel is een stukje beter. Waarom? Omdat het aan iedere burger, omdat hij Nederlander is en zijn leven lang in Nederland gewoond heeft en belastingen betaald heeft, hoop ik, mm-hmm. Krijgt een uitkering die gelijk is aan, of net ligt boven de Europese armoedegrens. Dus
ja.
Rond de 1100. Ja, ik denk dat 1200 is dat ze krijgen.
Ja.
En daarmee kun je overleven. Niet meer, ja. Maar iedereen
heeft het. Dat is het, hè. Ja.
En daarbovenop hebben jullie bedrijfspensioenen die je gespaard hebt met je werkgever samen. En die tot voor enkele jaren de beste waren in Europa. Hè. Dus een aantal Nederlanders hadden een hoger inkomen als ze op pensioen gingen dan toen ze nog werkten. Hè.
Okay.
Dus sommigen betaalden zo goed. Dat is afgetakeld, waardoor, door de financiële crisis natuurlijk. Ja. Het rendement van al dat gespaard geld, dat is ja, 0-0-0. Hè.
Is zo'n
rook opgegaan. In de marihuana rook opgegaan?
Wel, het is niet verdwenen, maar er is niet meer aangegroeid. Hè.
Nee.
Dus die pensioenuitkeringen waren berekend op een gemiddelde groei van 2-3% per jaar.
Ja.
En dat is natuurlijk compleet weg. En men heeft dat te laat gecorrigeerd. Dus al die pensioenfondsen die zaten met reusachtige putten. Die waren maar uitkeringen blijven betalen waarvoor de grond niet meer bestond. Dus de economische grond bestond niet.
Nee.
En dat heb je nu gecorrigeerd. Maar dat neemt niet weg dat de Nederlandse pensioenen nog altijd een stuk beter zijn dan die van ons.
Ja,
minder riant dan vroeger, maar nog altijd een stuk beter en stabieler dan ons. En hun systeem is goed. Hè? Een basisuitkering betaald door de staat op basis van de belastingen die je betaald hebt. En daarboven dingen die je samen met je werkgever hebt opgebouwd.
Wat ze hier dan als groepsverzekering noemen. Hè? Dat noemt hierin. En nu vraag ik me af, hè, om weer terug te gaan naar dat regeerakkoord. Dat staat vol met ambities en voornemens en dingen. Is dat überhaupt het papier waard waar het op staat? Want je kan niemand afrekenen op een belofte. Dat gaat niet, want ja, we hebben het geprobeerd. Stond erin dat we het gingen proberen, maar niet gelukt. Wat is dat? Is dat een bijna zo? Voor mij is dat bijna een soort kiezersbedrog. We gaan uw auto helemaal mooi proberen te wassen. We gaan kijken of dat we uw autootje gaan wassen en zo. En ja, en dat gaan we beloven dat we het proberen. Maar ja, als het nou niet lukt, ja, och.
We hebben toch ons best gedaan? Wel,
oh ja, zeg je dan?
Maar je hebt een Nederlandse traditie waar men werkt met partijen die hun partijprogramma op voorhand moeten laten berekenen door het planbureau. Of dat wel klopt, ja, dan nee.
Het CBP,
ja, het Centraal Planbureau berekent of dat allemaal wel klopt. En dan ga je onderhandelen. Al maar meer met meer partijen ook. Dus dat wordt ook al maar moeilijker bij jullie.
Ja.
Maar de traditie is dan nog dat een administratie de vorming van het regeerakkoord zwaar ondersteunt en zwaar mee berekent. En dan heb je een regeerakkoord dat vrij degelijk berekend is voor het van start gaat.
Mm-hmm.
Het was op voorhand, de partijprogramma's waren al berekend. En de vorming van de regering zelf en van het regeerakkoord zelf is zwaar ondersteund door de administraties en ook weer opnieuw door dat planbureau en zo.
Sorry.
Bij ons zit je met een veel groter aantal partijen die, eerlijk gezegd, wij met de krant hebben dat eigenlijk doorgeduwd dat ze hun partijprogramma's ook op voorhand moeten laten berekenen. Maar ze hebben daar een zootje van gemaakt, ze hebben dat ontweken, ze hebben dat ontdoken. En er is eigenlijk niet zoveel van in huis gekomen. En dan krijg je een amalgaam van 7 partijen, niet minder dan 7 partijen, die allemaal met hun niet berekende verlanglijstjes komen. En die zich niet laten ondersteunen door dat administraties bij het maken van de regeerakkoord, mm-hmm. maar door een kabinetaars van de vorige regering en ook wat partijstudiediensten enzovoorts. En die dan niet een objectieve autoriteit laten zeggen, ja, dat is haalbaar, dat kan zoveel kosten. Maar die het bereikbare en de kostprijs van dingen laten berekenen door partijmensen. De ene partij en de andere mensen. En als ze akkoord zijn, dan is het goed. En zo krijg je dan een regeerakkoord dat heel volatiel is, dat heel op engagement van partijen berust. En ja, dat is allemaal niet zo stabiel als bij jullie. Nu, wij Belgen, wij weten dat.
Mm-hmm.
Als je op die manier in Nederland zou onderhandelen, dat zou een schande zijn, maar wij weten dat je dat allemaal niet helemaal op serieus moet nemen. Anderzijds zitten er wel engagementen in. En als men al omschrijft, we gaan in de richting van de 1500, dan vind ik dat al eerlijk.
Mm-hmm. Oké, okay, in plaats van het keihard te beloven, dat je zegt, ja, je houdt een soort zone over. En dat is misschien ook een beetje het hoofdverschil tussen de Nederlandse identiteit, cultuur en die van hier. Want de Nederlanders zijn veel meer op de centen en op de preciezigheid enzovoort. En hier is het allemaal zo van, ach ja, ik heb mijn pintje en ik heb mijn vriendjes en het zal wel allemaal...
Het zal wel allemaal zijn gang gaan, ja. Maar naarmate je in Nederland met meer partijen moet onderhandelen of zelfs met minderheidskabinetten zit die dan meerderheden moeten afpingelen, ben je ook minder zeker van dat het gaat kosten wat je dacht dat het kostte.
Mm-hmm. Vandaar. Oh wel, ik denk dat we een heel diepe, goede blik hebben kunnen werpen op de werkelijkheid, als die al bestaat hier, een soort schijnwerkelijkheid. Want wat je hier toch wel ook merkt, is wat meer nepotisme inderdaad. Familie, mensen, broeren van, en als die de naam maar heeft. En ook een beetje feodaal. En dat merk je vooral ook op lokaal niveau met de gekozen burgemeesters die zo hun eigen koninkrijkjes hebben enzovoort. En die vaak ook notaris zijn dan. En die hebben dan ook nog een garage en weet ik het allemaal.
Wel, zo heb je de familie De Croo. Hè? Dus de nieuwe premier Herman De Croo. Alexander De Croo is de zoon van Herman De Croo. De oudst zetelende parlementariër in België, die ook verscheidene malen minister is geweest, die verscheidene malen voorzitter van het parlement is geweest en zo.
En die zeker een volledig pensioen zal krijgen, want hij heeft meer dan 45 jaar.
Die zal een aardig pensioen krijgen, ja. Je hebt Koens, de nieuwe voorzitter van CD&V, van de Christendemocratische Partij. Zijn vader was een minister van Onderwijs in de jaren 80 en 90. Dat is ook een dynastie.
Van Quickenborne?
Van Quickenborne komt hij uit een politieke familie. Dat
ja, ik dacht dat hij... Was het zijn moeder niet dat burgemeester was?
Dat zou kunnen. Dat is nou iets wat mij ontgaat. Van Petegem, de nieuwe minister van Financiën, komt uit een politieke familie. En dan heb je het meest opvallende voorbeeld in deze regering. Dus Mathieu, Michel, die de broer van Charles Michel, de nieuwe voorzitter
Mathieu van
de
Michel.
Ja,
M&M.
zoon van Louis Michel. Wel, die de partijvoorzitter van de Franstalige. De clan Michel is in de Franstalige Liberale Partij een belangrijke clan. En dus op het einde heeft Boucher zich verzekerd van de steun van die clan. Ja. Door aan een van de Michels een ministerpost of een staatssecretarispost te beloven. De digitale agenda heeft die man gekregen, terwijl hij zelf digitaal niet erg bij lijkt te zijn. Maar goed, dat gaan we wel vaststellen wat dat wordt. Ja. Zo zijn er een aantal postjes op het einde te begeven in zo'n regering, waar men dan evenwichten moet vinden tussen die zeven partijen. Postjes waar je dan wel vraagtekens kunt bijzetten. Op zich is dat niet erg. Waar het niet dat, dat ieder van die ministers en staatssecretarissen een gezagtig kabinet mag aanwerven. Hè? Mm-hmm. Dus een minister in België mag een kabinet aanwerven dat tussen de 30 en de 60 mensen vertegenwoordigt. En de premiers kunnen zelfs naar 90 mensen gaan. Hè?
Ja.
Dus dat is een apart legertje. Dat zij, waarmee zij hun administratie eigenlijk kunnen opzij zetten.
Ja. Nu nog tot slot één naam die helemaal ontbreekt in dit alles en waar ik toch wel benieuwd naar ben, is Dun Philippe. Philippe de Eerste. En dan heb ik het niet over jou, meneer Ozier, maar meneer Philippe in Brussel, hè, de koning.
Van Saxen-Coburg, die een nieuw zusje heeft. Hè?
Ja, ja. Die van heugelijk nieuws heeft. Hè?
Via een deurwaarder. Zo gaat dat. Maar
dat doet er niet. Of het een ooievaar of een deurwaarder is, we verwelkomen haar in ons midden.
Want als er dan iemand, de Belg zou zijn, de verbindende figuur tussen de Franstaligen en de Vlamingen, zou, wat vindt u van die rol die hij hierin kan of zou moeten spelen? Ik bedoel, want zijn taak is gewoon het op pad sturen van die mensen, van doe het maar. Maar hoe heeft hij dat gedaan?
Wel, hij heeft uiteindelijk niet zoveel gedaan, denk ik. Op het ogenblik dat hij normaliter duidt de koning een informateur of een formateur aan. Dat heeft een tijd gewerkt. Ze hadden geen van alle succes. Maar op een bepaald ogenblik hebben ze dan beslist dat die ontslagnemende regering dat die toch wat volmachten moest krijgen en toch moest kunnen handelen in de coronacrisis. Mm-hmm. En dan hebben ze dus de regering Sophie Wilmès tijdelijk op het schild gehesen. Mm-hmm. Met de steun van bijna alle parlementaire fracties. Vanaf dan had je een regering en als je dan de wetgeving bekijkt, heeft de koning eigenlijk niks meer te vertellen. Moet hij wachten tot de regering iets doet. Maar die regering, Sophie Wilmès, die was natuurlijk niet in staat om iets te doen. En wat is er dan gebeurd? Dan zijn de partijen autonoom beginnen samenspel te ontwikkelen. Heb je de SPA-voorzitter en de PS-minister. En de PS-voorzitter die even een verkenningsopdracht aan zichzelf hebben gegeven. Dan heb je een tijd lang onderhandelingen gehad tussen de PS en de N-VA. Dus tussen Magnet en De Wever. Enzovoorts. En de koning had daar eigenlijk niet de minste greep op. De koning kon geen informateur aanduiden. Want er was een regering en dan mag hij niks doen. Na een tijd heeft hij dan toch het initiatief genomen. En de voorzitter van de Liberale Partij, Egbert Hart-Lachaert, en de voorzitter van de PS, Magnet, aangeduid als informateurs, als zoekers van een akkoord, waarmee hij terug aan zet kwam. Eigenlijk had hij daar formeel niet het recht toe, als je het puur neemt. Hmm. Maar de partijen hebben hem dat recht gegeven. Niemand heeft geprotesteerd en ze hebben hem laten doen.
Oké. Okay.
Maar in mijn ogen, als je mij zou vragen, ik ben meer voor een totaal protocol over de koning. De koning moet zich niet bemoeien met regeringsformatie. Dat is bij jullie ook gedaan.
Ja.
Het is de voorzitter van het parlement die contacten legt en die ziet hoe dat moet. En zo zou het bij ons ook moeten verlopen, naar mijn gevoel.
Zo herinner ik voor altijd mijn eerste les politieke geschiedenis van België van mevrouw Els Witten aan de VUB. Ah, in mijn eerste kan. Toen nog gingen we eerst kandidaturen en dan gingen we naar onze licentiaat, maar dat is allemaal veranderd. Maar goed, ik herinner me nog de eerste lessen rondom de koningkwesties en dergelijke. En mevrouw Witte, haar twee stokpaardjes Gie.
Ja.
De koning heeft geen politieke macht, dat is volledig, hè? Volledig uit. Dat is volledig een ceremoniële functie geworden. En partijen zijn niet grondwettelijk. Ja. Er staat nergens in de grondwet. Nee. Dus dat is mooi, hè? Dus wat hebben we de laatste jaar alleen maar gehoord? De opdracht is door de koning gegeven. De formateurs hebben uitleg komen geven bij de koning. En wat hebben we alleen maar gehoord? Ja, nu zitten de voorzitters van de partijen samen om. En dat is heel bizar, maar grondwettelijk. Dus heel het partijsysteem is eigenlijk een zoals in Engeland eigenlijk alle politieke regeltjes, common law geworden, wat men doet. Omdat het te ingewikkeld is om 256 mensen altijd te laten. Dus we verdelen die al in partijtjes en zo gaan. En dan ja, is het lastig om al die partijleden. Dus dan gaan we enkel die voorzitters uitnodigen. Dus het is eigenlijk door het werken dat systeem zo gekomen is.
Men heeft altijd gezegd, of heel velen hebben op voorhand voor Filip aantrad als koning gezegd van dat is een mislukkeling, daar kunnen we niks mee doen. Die gaat fouten maken, dat klettert. In alle eerlijkheid, hij heeft tot nu toe geen fouten gemaakt.
Ja, hij
heeft geen fouten gemaakt. Dus die man
onder de indruk.
Die man werd onderschat. Maar in feite zou zijn rol nog kleiner moeten zijn dan hij.
Ja, tuurlijk. Absoluut. Dat beeld moet weg. Dat beeld van mensen die zogezegd toestemming gaan vragen aan de koning. Dat is nu juist wat we hebben beslist al 200 jaar bijna, hè, 190 jaar geleden.
Ja.
Exact in 1830, 1831 in het schrijven van een van de meest toenmalige, meest moderne grondwetten.
Ja. Ja.
Waren wij radicaal in België? Hebben wij gezegd, zo niet, hè, die koning die gaat niet meer beslissen. Het volk beslist. Uit de monden der volksvertegenwoordiger.
Ja. Ja.
En daarom stoorde mij dat weer, dat blijft gebruikt worden als een bijna lachwekkend iets om zich te kunnen verstoppen. Maar de koning heeft het niet aanvaard, dus we moeten door. Ja, dat is
maar
een soort van...
Maar ceremoniëren van die koning, dat vinden ze wel leuk, hè?
Ja, het moet wel een gie, want... De eet gaan afleggen bij de koning, dan wilden ze allemaal die foto...
Een zekere plekstatigheid aan wat ze doen. Hè. Dat vind ik niet verkeerd, maar voor de rest moet die man zich daar best niet mee bemoeien.
Ja,
omdat het zo'n ingewikkeld spel is waar uiteindelijk ook geen greep op heeft. Hè.
Ja, ja. Nee, maar ik zie hem toch liever enkel bij begrafenissen en bij huwelijken, hoor. Ik bedoel, van mij mag hem echt... Op koekendozen, dat mag ook nog.
Ja, ja. Hoe heet het? Is het ook niet een beetje frappant, de timing, dat er nu ineens op de Belgische televisie een serie over het leven van Den Filip wordt vertoond?
Maar het is toeval. Het is toeval.
Ik denk dat ook. Ik denk dat het eerder door de corona is en dat was al ingeblikt. Ja, of zo.
Nee, ze hebben dat al lang geleden...
dat is al lang geleden gemaakt. Ja.
Ja.
Ja. Maar het komt wel mooi uit, hè?
Komt goed uit.
Hey, man, dit was een wat je kan noemen een goed gesprek. Ik denk dat we een goed beeld kunnen projecteren van heel de zaak naar onze Hollandse, mijn Hollandse vrienden. Hollanders, dat zijn natuurlijk alleen Zuid-Holland en Noord-Holland. Dat zijn Nederlanders. Hè? Want dat gaat veel.
Maar wij hebben de taalgrens, zij hebben de Moerdijk. Hè?
Ja, ja.
Maar je moet niet in de Achterhoek iemand een Hollander noemen, hoor. Want dan krijg je toch ook een klappen op je kanis. Ja. Ja. Dus wat dat betreft zijn we allemaal toch wel... En ik vind ook vaak dat Nederlanders te snel de fout maken... dat wij een soort Nederlander zijn, omdat we ook Nederlands spreken. Maar we hadden wat dat betreft beter Deens gesproken of zo. En dan hadden we heel anders... Ja, want de verschillen zijn...
Maar de Denen zitten met een even grote politieke versnippering en een even grote moeilijkheid om beleid te
voeren. En ook met volledige kleurverlies van partijen. Dus socialistische partijen die rechtse ideeën goed naar hun kiezers verkopen en aanvaard worden. Dus dat heb jij daar straks mooi gezegd, dat die traditionele kleur of instelling, of hoe dat je het ook neemt, ideologie zelfs.
Ze zijn verwaasd. Ze zijn verwaterd,
veranderd, verwaaid. Allemaal ver.
Ja, en wij het is gaan allemaal ver. Ja, ja, wij gaan ook ver. We gaan verwaaien in het weekend.
Guy, bedankt voor dit heel interessante gesprek weer. En
jullie
ik kijk alweer uit naar het volgende.
Oké, dan. Ah,
wel, dit was Praattafel 46. Bedankt Guy Tegenbos, journalist, schrijver, spreker, persoonlijkheid kunnen we zeggen. En ook mijn compaan Philippe, en niet Dun Philippe. Ik zal voortaan, Dun Philippe is die man in Brussel. Jij bent gewoon onze Philippe.
Ja, pas op dat je niet een andere onze Philippe gaat. Het is een geladen naam. Waarom heb je mij dat aangedaan, pa?
Het is niet mijn Philippe. Ik heb Alexander, Willem-Alexander. Daar zit ook een geniaal iemand met zijn pintjes in. Hij is een beetje dom, hè? Een beetje dom is die man. Hey, ik wens jullie allebei een heel weekend. En dit was Praattafel nummer 46. Ik dank jullie luisteraars. En graag zien we jullie reacties tegemoet. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering.
Tot.
Bye-bye.